Carmijn van den Kamp. Hartelijk welkom vanavond. We hebben al gezegd dat we heel erg verhuizen keken. En we willen u graag het woord geven. Misschien nog een voorstellen. Carmijn van den Kamp werkt voor het Geider. Ik denk dat velen van jullie het Geider kennen in Amsterdam. Zijn hier ook vrienden van het Geider, heb ik begrepen? Ja, nog meer vrienden van het Geider. En ik denk dat we allemaal, in wezen zijn we allemaal vrienden van het Geider. En dragen we dat ook in ons hart. En bidden we ook, persoonlijk bid ik ook voor het Geider, voor dat werk dat daar mag gebeuren. Hartelijk welkom nogmaals. En laten aan u het woord.
Dank u wel. Goedenavond, dames en heren, zal ik maar zeggen. Hartelijk dank dat ik hier inderdaad vanavond mag verschijnen voor de afsluiting van deze eerste module. Maar voordat ik begin, zal ik mezelf iets nader voorstellen. Ik ben dus Lodi van den Kamp. Ik zeg altijd geboren in het Verre Oosten, in Enschede. Voor Ede is dat niet zo heel ver natuurlijk, maar vanuit Amsterdam is dat wel een hele andere wereld. Als ik dan het begin met waar ik geboren ben, ook iets over mezelf vertellen. Ik ben dus daar in Enschede, toen nog in die toch wel kleine, maar bloeiende Joodse gemeenschap. Naoorlogs Joodse gemeenschap ben ik opgegroeid. Na mijn middelbare school ben ik naar het buitenland gegaan voor mijn studie. Eerst naar Zwitserland, Montreux, het eerste deel van mijn rabbijnenopleiding. Daarna het tweede deel in Londen. Behalve mijn diploma heb ik daar ook mijn vrouw weggehaald. Of ja, ze heeft mij, weet ik. In 1981 zijn wij teruggekomen naar Nederland. Weet hoe dat gaat, dan woon je in het buitenland. Ik had het helemaal naar mijn zin in Londen, in een hele grote Joodse gemeenschap. Waar heel veel Hebreeuws werd gesproken in allerlei vormen en uitspraken. Maar als je dan Nederlander bent, je spreekt Nederlands, dan willen ze nog wel eens een jasje trekken en dat is ook gelukt. En zo zijn we dus in begin jaren 80 naar Nederland teruggekomen. Aanvankelijk als rabbijn van de Orthodox-Joodse gemeente in Den Haag. Daarna de overstap gemaakt naar Amsterdam. Daar na een aantal jaren, rabbijnen die staan niet, maar die zitten, dus daar gezeten zoveel jaren. En daarna nog een aantal jaren in Rotterdam. En toen had ik zo'n 25 jaar, bijna 25 jaar gemeentewerk gedaan. Toen ben ik hele andere dingen gaan doen. Lucie weet het, hè. Dus nu en dan gaan we op reis. Onderhand ben ik ook in contact gekomen met de school waar toen mijn kinderen nog naartoe gingen. Die zijn inmiddels de leeftijd ook gepasseerd. Onze jongste gaat dan van dinsdag trouwen, dus dan weet je wel hoe oud ze zijn. En op die school, daar ben ik ooit begonnen met wat lessen te geven voor wat zorgleerlingen. Maar inmiddels had ik zo mijn best gedaan dat ik dus nu directeur mag zijn van het voortgezet onderwijs. En dat is eigenlijk het mooiste wat ik in mijn hele leven tot nu toe heb gedaan. Heel kleinschalig, we zijn een hele kleine school. Hoeveel heeft de CAE, hoeveel studenten? Nou, wij hebben in ieder geval dit jaar op de VO 42 leerlingen. Maar een school die natuurlijk alles moet aanbieden wat we hebben. We hebben een school van 42 leerlingen verdeeld, je weet het, over een jongensschool en een meisjesschool, dat is half-half. En dan nog eens verdeeld over VMBO, HAVO, VWO, dus je kunt wel nagaan hoe groot de collegezalen zijn bij ons. Maar een school die dus natuurlijk wel alles moet aanbieden, dus daar vul ik in ieder geval een deel van mijn tijd. En dan, ja, ik schrijf ze nu en dan, ik spreek ze nu en dan, en doe dus ook een van mijn hobby's dan om, wanneer ik gevraagd word om eens te verschijnen. En vanavond dan, ter afsluiting van die eerste module, werd mij gevraagd een kort historisch overzicht van de diaspora-trektocht van de Sfardim en de Ashkenazim. Met uitspraken en alles. Nou, dat risico maak je altijd. Wanneer je een rabbijn vraagt voor een historisch overzicht, dan roep je om problemen. Ja, het kan niet anders. Ik wil graag met jullie allen die tocht maken vanavond. De hele ontwikkeling is doorgaan. Wat heeft het Joodse volk nou in historisch overzicht zo'n beetje meegemaakt, maar dan wel aan de hand van de traditioneel Joodse bronnen, Midras, Mishnah, Talmud. En als ik woorden gebruik die nog niet helemaal bekend zijn, dan hoor ik dat graag. En iedere keer dat raakpunt met de taal die er gesproken wordt. Het Bijbels-Hebreeuws. Soms wordt dat omgezet in de spreektaal Hebreeuws. En soms krijg je in het latere stadium een hele andere vorm. Als we denken aan het Jiddisch, als we denken aan het Ladino. Allemaal vormen van communicatie, maar die iedere keer weer niet bestaan uit een taal met enkele Hebreeuwse woorden. Maar ja, eigenlijk het typisch Joodse taal is nauw verbonden met Klal Yisrael, met het Joodse volk. Dat begint al heel vroeg. Maar voordat ik mijn verhaal inhoudelijk ging, zou ik even een paar kopieën willen uitdelen. Het zijn er een drietal. Er wordt een oud grapje verteld over Mozes. En dat grapje dat heeft zijn oorsprong in Oost-Europa, waar op een bepaald moment de volkstaal van de Joodse gemeenschappen Jiddisch is. En in de tijd ja, dat, zoals het zo mooi heet, de ghetto-muren geslecht werden. Europa opende zich ook voor de Joodse gemeenschap. Dan hebben we het over de periode natuurlijk na de emancipatie, na de verlichting, na de Haskala. In die periode staat één van de communicatiemiddelen die Jodendom, eeuwen van Jiddisch geweest, het Jiddisch onder druk. Het Jiddisch dreigt te gaan verdwijnen. En we komen straks even op waar het Jiddisch vandaan komt enzovoort. En er is een discussie. En in die discussie wordt gezegd, maar ook Mozes heeft Jiddisch gesproken. Mozes in de woestijn heeft Jiddisch gesproken. Op de andere zijde Jiddisch gesproken, hoe kan dat nou? En dan zegt hij, ja, natuurlijk, Hoogduits heeft hij zeker niet gesproken. Het is natuurlijk een grapje, maar de essentie van dat grapje is dat het fenomeen dat een deel van de Joodse gemeenschap verspreid over talloze landen Jiddisch sprak, dus niet de taal van het land waar ze verbleven. En of dat nou Polen was, Roemenië, Hongarije, waar dan ook. Of zelfs ook in deze contraien, de deel van Europa, het West-Jiddisch. Dat was een fenomeen, dat was gewoon, dat hoorde bij het Joods zijn van de populatie. En van de andere kant, als we kijken naar het Iberisch Schiereiland en als we verder gaan, die hele trektocht volgen. De tocht van het Ladino, precies hetzelfde. Het Joodse volk is een gemeenschap gebleven die altijd de band met Hebreeuws, en letterlijk dat Hebreeuws wat we hier leren, dat Hebreeuws, en het afgeleide in de loop der tijd van die jaren diaspora, terechtkomen bij het Jiddisch Ladino of andere vergelijkbare, nou, noem maar dialecten, afgeleide talen, altijd de kern is de taal van het Joodse volk, het Hebreeuws. En waar begint dat? Dat begint, en dat klinkt misschien voor degenen die niet zo goed bekend zijn met de manier zoals het Jodendom omgaat met de Bijbel, met de Torah, begint al in het eerste vers van Genesis. Weet, en die letter kennen we inmiddels, hè? De Torah begint met de beet. Bereshit. Het is de Midrash die die eerste letter uitlegt. Bereshit vertalen wij, dat is een mooi, in den beginnen of in het begin. Wij vertalen het niet zo. De Midrash zegt, bereshit betekent niet in het begin, maar betekent beswil reshit. Terwille van het begin. Terwille van het begin schiep God hemel en aarde. En wat houdt het in? Dat terwille van het begin. Dan krijg je een opsomming in die tekst van die midras. Terwille van het begin. Wat is het begin? Het begin is Torah. De Bijbel zelf. Terwille van de Bijbel schiep God hemel en aarde. En als u kijkt in wat diepere bronnen, mystieke bronnen, de Zohar, dan wordt er zelfs verteld, ja, dat wordt ook uitgelegd, terwille van het begin schiep God hemel en aarde, terwille van de Bijbel, terwille van de Torah, want de Torah was er nog voordat de wereld werd geschapen. Want, zo staat er in de Zohar, het boek de Zohar, het basisboek van Kabbalah, daar zullen we niet zoveel mee bezighouden hoor, vanavond, maar er staat de volgende uitspraak, en dan gebruik ik eventjes geen Hebreeuws, maar het Aramees. Wat heeft de eeuwige gedaan, als het ware, histaklu bo'oraita, dat is geen Hebreeuws, histaklu bo'oraita in het Aramees, de eeuwige heeft gekeken, bo'oraita, in de Torah, ubara alma, en heeft toen de wereld geschapen. Als het ware heeft God in de Bijbel gekeken, en zo moet de wereld eruit gaan zien. Dat betekent dat de Bijbel dus aan de hand van die bron, nogmaals, ik spreek niet als een historicus hier, maar als een rabbijn, en dat is lastig, dat begrijp ik wel, maar als het ware heeft de eeuwige dus de Torah geschapen, de Bijbel geschapen, en van daaruit is de wereld geschapen. De Bijbel is de blauwdruk voor hoe de schepping eruit moet gaan zien. En dan hebben we natuurlijk een probleem. In welke taal is die Torah dan geschapen? En dan vertellen we commentaar op die midras. Natuurlijk in het Hebreeuws. Net zo goed als Mozes Jezus schreef, het is net zo natuurlijk als dat was. Natuurlijk in het Hebreeuws. Dat betekent in feite dus dat het Jodendom, dat wordt ook als basis aangenomen. In feite is de Bijbel oorspronkelijk geschreven door de eeuwige in het Hebreeuws. Dus de taal waar we hier mee bezig zijn, waar jullie mee bezig zijn, waar ik mee bezig ben, is het Hebreeuws dat zijn oorsprong heeft direct al bij het begin van Genesis, begin de schepping. En daar komen we meteen al bij de taal zelf dus als middel voor communicatie. Het is, de Bijbel kan het natuurlijk ook niet ontgaan dat met welk werkwoord schept God alle elementen van schepping? Wayomer, hij zegt, de eeuwige spreekt. Dibur, met het uitspreken van woorden, nou, wordt het licht geschapen, wordt dus gevind de scheiding tussen water en land plaats enzovoort, de hemellichamen, alles vindt plaats in schepping door dibur, door gesprek, door het uitspreken van. Dat leidt de Talmud dan weer tot de uitspraak, de wereld is geschapen niet in het Hebreeuws, maar door het Hebreeuws. Dan hebben we het nog helemaal niet over de uitspraak, hoe of wat, dat komt dus later. En zo gaat de Talmud nog een stukje verder door te zeggen, wanneer we komen bij de zonvloed, het verhaal van Noach, we weten allemaal de toren van Babel wat er gebeurd is. Iedereen krijgt een andere taal, om daarmee het communiceren onmogelijk te maken. En dat leidt bij de Talmud tot de uitspraak. Dus, wat spraken ze voor die tijd? Het was geen Twents. Klassiek Hebreeuws. Bijbels Hebreeuws. Dat was de taal tot dan. En daarna pas komen de andere talen tevoorschijn. En dat zien we trouwens, dat dus het ontstaan van al die andere talen eigenlijk een smetje is op die schepping. Want die is ontstaan om te voorkomen dat mensen een verkeerde weg op zouden gaan. Dus als de mensen voor het goede hadden gekomen, die generatie, dan waren wij, dan hadden we hier vanavond niet gezeten, want dan hadden we nog allemaal gewoon klassieke Hebreeuws gesproken. In die vogelvlucht komen we bij Abraham terecht. En dan kijk ik even naar Genesis 15, vers 8. In Genesis 15, daar spreekt God uit tot Abraham zijn belofte over de nakomelingen en ook de landsbelofte. Dat Eretz Israël zal worden gegeven aan de nakomelingen van haar vader Abraham. En wanneer die belofte dan gegeven wordt, zijn er twee woorden die Abraham uitspreekt. In het Hebreeuws. Waarmee Eda. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat datgene wat u naar mij nou belooft, inderdaad ook waar zal zijn? Dat die belofte uit zal komen. Dat is niet mis wanneer een aartsvader een vraag stelt, een dergelijke vraag stelt aan de eeuwige. Hoe weet ik dat het zo is? Als God dat belooft, dan is dat toch zo? Nou, dat heeft een. Daar wordt heel veel over gezegd. Daar zullen we vanavond niet op ingaan. In ieder geval, één van onze belangrijke commentaren, Nachmanides, de 12e geleerde, die tijdgenoot van Maimonides, die heeft daarop geschreven, omdat Abraham die vraag stelt aan de eeuwige, besluit de eeuwige Abraham te laten zien dat het hem bekennelijk toch nog iets ontbreekt aan die absolute, dat absolute vertrouwen wat je moet hebben in het woord van de eeuwige. En het gevolg is dan ook dat God daar op dat moment besluit om Abraham te vertellen, nou, jouw nakomelingen zullen 400 jaar in slavernij gaan, in onderdrukking gaan, en dan zullen ze ook leren dat een dergelijke vraag aan de eeuwige nooit meer gesteld hoeft te worden. Hoe dat precies allemaal, dat gaat een beetje te ver. Maar en dan komt het Joodse volk dus, als gevolg daarvan, in Egypte terecht. Wanneer we de geslachtenregisters precies doorwerken aan het einde van Genesis, en aan het begin van Exodus, dan zien we dat die 400 jaar toch geen 400 jaar is geworden, 210 jaar. Als hij zegt, wees goed gedrag, mogen ze eerder vrij. Maar dat was het niet helemaal. Integendeel, de Talmud zegt dat het absoluut noodzakelijk was om het Joodse volk te bevrijden. Anders waren zij volledig ondergegaan in die hele assimilatie van die Egyptische samenleving. Met afgodsdienst en alles wat daar aan verkeerde dingen bij hoort. De Talmud zegt dan ook, er zijn drie redenen, ondanks dat het Joodse volk zich daar ook niet helemaal had gevrijwaard van datgene wat de Egyptenaren ook deden. Er zijn drie redenen waarom ze toch bevrijd worden en dat inderdaad ook daarmee de belofte aan Abraham gestand wordt gedaan. Allereerst, lo shinu shemam. Zij verwisselden niet hun namen. Dat betekent dat zij de Joodse namen die ze hadden gekregen nog in Kanaan, die hebben zij behouden. Ze hebben geen Egyptische namen aangenomen. Tweede was, lo shinu malbisham. Zij hebben hun kleding niet aangepast. Maar gewoon hun eigen Joodse kleding zijn ze daar blijven dragen. En ten derde, en daar gaat het natuurlijk hierom, lo shinu lishanam. Zij hebben hun taal niet verwisseld. Zij zijn altijd trouw gebleven aan hun taal. Het is interessant te constateren dat de Talmud ons niet vertelt welke taal dat dan was. Nou, wij weten natuurlijk allemaal dat het Hebreeuws is. Zo direct zullen we zien dat er nog andere visies zijn. Maar kennelijk hebben zij dus ook die 210 jaar die zij wel hebben gediend in Egypte, zijn zij gewoon Hebreeuws blijven spreken. Aan de hand van die uitspraak, en dan kom je al terecht waar we eigenlijk naartoe willen. Aan de hand van die uitspraak is er een opmerking van voor ons een bekende rabbijn, rabbijn Shmuel Eliezer, Edel of Adel of Edeles, wordt hij ook wel genoemd, de Marshal. Dat is een bekende commentator op de Talmud. Die leefde in de 16e eeuw. Tweede helft van de 16e eeuw. Onder andere is hij rabbijn geweest in de Poolse plaats Chełm. Ik weet niet of dat iets zegt voor u. Ja, ja. Gelm is een plaats dat had bekend om de grappenmakers die daar wonen. Maar het was een plaats van, waar grote Talmud geleerden hebben gehoord. En de eerste plaats waar deze marshaal, dus rabbijn was van Gelm. Later is hij overgegaan naar Ostrov, dat ligt iets westelijker in Polen. En deze marshaal die maakt een opmerking over wat we zojuist hebben gezegd, dat zij hun taal zijn blijven spreken. En welke taal was dat? Dat was waarschijnlijk niet alleen het Hebreeuws, maar ook het Aramees. Het Joodse volk heeft in Egypte ook Aramees gesproken. Dat is een beetje vreemd, want waar zouden zij Aramees moeten hebben leren spreken? Ze kwamen uit Kanaan. Het was weliswaar de tijd nog voor Eliezer ben Jehuda, dus Ivriet werd er nog niet gesproken, maar Hebreeuws, klassiek Hebreeuws, Bijbels Hebreeuws, Lashon HaKodesh, de heilige taal. Hoe hadden zij, waarom zijn ze hebben, zijn, zouden dan toch Aramees hebben gesproken? En de Masha, die heeft daar een heel eenvoudige verklaring voor. Abraham, waar kwam die vandaan? Die kwam uit Kasdim in Hebreeuws. Niet uit Kanaan zelf. Maar hij was een directe nakomeling van Shem, van een van de drie zonen van Noach. Noach, direct 10 generaties afstammend van Adam, had al dat Hebreeuws gesproken. Abraham was getrouwd met Sarah, ook zij sprak Hebreeuws. Maar dan, Isaac trouwt met Rebecca, die komt in een later stadium uit dezelfde streek waar Abraham vandaan kwam. En later ook weer het huis van Betuel en Laban, Rachel en Lea. En die spraken Hebreeuws, die spraken Aramees, zegt de Masha. Dus wat was de moederstaal van de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob? Dat was het Aramees. En het is interessant, en dat wordt ook wel op andere plaatsen wordt het ook wel geciteerd, dat in een hele andere context, dat van wie leert het kind spreken? Van de moeder. Rashi, als commentator, die zegt op een gegeven moment, wanneer Rebecca thuis komt na ontmoeting met de knecht van Abraham Eliezer bij de bron, en ze heeft gehoord dat zij een potentiële kandidaat is, een huwelijkskandidaat voor Isaac. Talmud zegt, zij gaat naar huis en Rashi, de commentator op de Torah, die citeert dat stukje ook uit het Talmud. En die zegt, Rebecca rent naar haar moeder en vertelt wat er gebeurd is. En waarom rent ze naar haar moeder? Omdat kinderen altijd eerst naar mama toe rennen om het verhaal te doen. En daarna naar papa. En daar wordt ook een conclusie getrokken. Zij spreken dus moeder en kind spreken dezelfde taal. Dus zegt ze, Masha, hier doet het Aramees haar intreden bij Joodse volk. Dus als ze hun taal trouw zijn gebleven, dan is dat niet per definitie het Hebreeuws, maar dat zou dus ook het Aramees kunnen zijn. Tweetalig. Dit stukje geschiedenis over Egypte, dat is heel belangrijk, want hier wordt ook de basis gelegd voor ieder ander contact van de Joodse gemeenschappen, generaties later, met andere volkeren, andere talen, die dan weer van invloed zijn geweest op de taalontwikkeling van het Hebreeuws. 210 jaar dient het Joodse volk in Egypte. Ze worden dus voortijdig verlost. En dan is er weer, natuurlijk, onze bronnen, Talmud en Midrash te zeggen, maar wat gebeurt er dan met die 190 jaar die ze eigenlijk nog te goed hadden? Ja, 400 jaar is toegezegd aan Abraham en ze krijgen maar 210 jaar. Wat gebeurt er met die 190 jaar? Daarover is de Talmud heel expliciet. Die 190 jaar, die zal het Joodse volk nog steeds in ballingschap in de diaspora moeten doorbrengen. En dat worden dan de Babylonische ballingschap, dat waren de 70, nou, daar hebben we nog 120 over. De Griekse overheersing, en de Romeinse ballingschap, waar we na 2000 jaar nog steeds in zitten. Maar dan klopt het rekensommetje natuurlijk niet. Ook daar hebben wij een bekende rabbijn voor die ons daar een oplossing aan de hand doet. Rabbijn Moses Alshich, een bekende bijbelcommentator uit het Israëlische Safed in het noorden. Die leeft in de 16e eeuw. En die geeft een heel mooi verhaal. Die zegt, denk maar eens aan een slaaf die moet in opdracht van zijn meester een hele grote steen, een berg, oprollen. Dus niet afrollen, want daar heb je de slaaf niet van. Dat gaat vanzelf. Oprollen. Dus tegen de berg oprollen. En iedere keer een poging om die steen naar boven te halen. Maar je weet het, 3 centimeter vooruit en 5 centimeter achteruit. Zo gaat dat. Waarop die meester zegt, nou, als dat zo niet lukt, dan weet ik het wel. Hij neemt een grote hamer, slaat die steen in duizenden stukjes. En dan zegt hij aan de slaaf, naar boven met die steen. En als je niet in één keer lukt, dan doe je er maar 200 of 300 keer zo lang over. Dan duurt het allemaal veel langer, maar die steen zal naar boven. En zo zegt Rabbi Moses Alshich, zo is het ook met de diaspora gegaan. Die 190 jaar, die hadden wij nog te goed. Die was te zwaar. En dan maar in kleine stukjes over de eeuwen heen. En dat, dat zegt in ieder geval iets over de intensiteit natuurlijk van de Egyptische slavernij. Als dat al te zwaar was, nou, wat moeten wij dan zeggen over onze Romeinse ballingschap, die nu al 2000 jaar duurt en waar we ook het een en ander hebben meegemaakt. Dat is inhoudelijk. En dat betekent dus, wanneer het Joodse volk voortijdig verlost wordt, omdat ze hun taal, ze hebben zich vastgehouden aan hun eigen taal, het feit dat wij nog steeds in deze ballingschap zitten, want hoe mooi het is in Ede, maar voor ons is het een ballingschap, het is een diaspora, heeft te maken met het feit dat het Joodse volk vast heeft gehouden aan zijn taal. Daardoor werden zij voortijdig verlost. De rekening hebben wij dus wel achteraf gepresenteerd gekregen. Ik zou bijna geneigd om te zeggen, daardoor ook dat die ontwikkeling van taal, van het Hebreeuws, de verschillende uitspraken, alles waar het Hebreeuws aan onderhevig is geweest, al die eeuwen, dat heeft alles te maken met de oorsprong in Egypte, van de eerste slavernij in Egypte. We kennen, ik heb het woord al een aantal keer gebruikt, de Talmud. We hebben een Babylonische Talmud. De Talmud die ontstaan is in Babylon. Overigens niet tijdens de Babylonische ballingschap, maar daarna. En we hebben ook de Jeruzalem Talmud. Dat is ook een werk gebaseerd op dezelfde bron, op de Mishnah, maar dan geschreven in het oude Jeruzalem. Het standaardwerk dagelijks bestudeerd wordt, is de Babylonische Talmud. En dat betekent dat dus in feite een van de belangrijkste studiewerken in het Jodendom niet binnen de grenzen van Eretz Israël is geschreven, maar daarbuiten. Niet binnen de grenzen van Israël, maar daarbuiten in de leerhuizen van Surya en Pumpadissa enzovoort. Heel verder, kijk maar eens, ik heb dit kaartje even uitgedeeld. Ja. Dan moeten we eerst kijken naar het bovenste plaatje, het Babylonische Rijk. En dan zien we eigenlijk een leuk fenomeen. Kijk maar naar het plaatje Babylonië, daar zie je ook verschillende plaatsen aangeduid. Natuurlijk Babylon, de hoofdstad, maar ook rechts van Shushan, de hoofdstad van het Perzische Rijk, de tijden van het boek Esther. Daaronder Oer, en wie kwam er ook alweer uit Oer? Dat betekent dus dat het Joodse volk uiteindelijk terecht is gekomen waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Het is ook niet voor niets dat diezelfde Masha die ik eerder geciteerd heb, constateert Dit is de reden dat de Talmud over het algemeen, het grootste deel, verreweg het grootste deel, ook weer in het Aramees is geschreven. En dan krijg je een heel interessant fenomeen, want het Joodse volk sprak Hebreeuws. Zolang het binnen de grenzen van Eretz Israël woonde, was de taal het Hebreeuws. En dan komt, een aantal eeuwen later, het grote standaardwerk, de Babylonische Talmudbestand en Aramees. Dat heeft ook te maken met iets wat er gebeurd is met het Joodse volk. Wat ze in Egypte konden voorkomen. Namelijk in Egypte zijn zij hun eigen taal blijven spreken. Maar terug in Babylon. En dat is een hele korte periode in feite geweest dat ze moesten zijn. Dat was maar 70 jaar. Zijn ze toch weer teruggevallen op het Aramees. En dan heb je dus de tweede reden waar het. De tweede bron waar het Aramees vandaan komt. Of ze hebben het altijd gesproken als de moedertaal van de aartsmoeders. Of ze zijn gewoon teruggevallen bij een komst in Babylonië, in Babylon. Teruggevallen op het Aramees, wat daar de taal was. In onze liturgie, gebedsdienst en op andere momenten. Vinden we kleine stukjes terug in het Aramees. Bijvoorbeeld, u kent misschien dat gebruik, dat wij hebben op de dag voor het begin van het paasfeest, voor Pesach, we mogen dus geen gameet, geen gerezen producten, brood, koek, schuit, noem maar op, in ons bezit, de hele paasweek, de hele Pesach. En de dag daarvoor, dan moet het hele huis schoon zijn gemaakt van gameet, van gerezen producten, van cake, koek enzovoort. En als het huis helemaal schoon is, op de dag voor, net voordat Pesachfeest begint, dan moeten we een kleine verklaring uitspreken, dat mochten wij nog wat van het gameet, van het gerezene, over het hoofd hebben gezien, dat zijn maar kleine kruimeltjes, dan verklaren wij dat als stof van de aarde. We beschouwen dat niet meer als gameet. En daarmee onttrekken we ons aan enige verantwoordelijkheid van wat er eventueel achter is gebleven. Die verklaring, die staat niet in het Hebreeuws, maar die spreken we uit in het Aramees. En onze codex, onze wetboeken, die schrijven ook voor waarom dat is. Want ja, als je iets verklaart, dan moet je tenminste begrijpen waarover het gaat. Want het is niet gewoon een gebed wat je niet altijd hoeft te begrijpen, volgens onze gebedsregels. Maar een verklaring die je uitspreekt, die moet je begrijpen. Dus doen we dat in het Aramees, want men sprak Aramees. En ze hebben meer van die kleine uitspraken die we dus in het Aramees doen. Omdat dat dus in die periode, en dan hebben we het lang voorbij de Babylonische ballingschap. Al lang was het Joodse volk onder Ezra en Nehemia teruggekeerd. En de Tweede Tempel was ook al herbouwd. Maar nog steeds woonde het Joodse volk voor een deel is achtergebleven in Babylon. In Pompedissa, dat was een van de steden waar de Talmud werd geschreven. Honderden jaren later ontstaat het standaardwerk voor de Joodse studie in het Aramees in Babylonië. En dan komt de periode van de Hellenisten. Ja.
Het verschil tussen Aramees en Hebreeuws, is dat nou een groot verschil?
Het zijn beiden Semitische talen en ze zijn heel erg verwant, veel meer verwant dan het Arabisch en het Hebreeuws.
Van Duits en Nederlands bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat je het wel zo ongeveer kunt zeggen. Het is ook vrij eenvoudig, het lijkt heel ingewikkeld als je het eerst ziet, maar het is vrij eenvoudig, want Aramees is voor de kenner van het Hebreeuws, en dat zeg ik nog een paar maanden, dan zie je dat allemaal, hè? Dat is alleen maar een kwestie van een aantal letters voortdurend omwisselen en dan kun je een heleboel begrijpen. Bijvoorbeeld, als ik de letters gebruik die ik nog niet ken, Eretz, betekent land. Alef, Resh, Tzadi. Ja? Alef, Resh, Tzadi. In het Aramees is het Ara, want de Tzadi wordt vaak in het Aramees verwisseld voor de Ayin. Maar als je dat eenmaal weet, dan is het moeilijk. Hetzelfde is de Shin of de Sin, wordt vaak in het Aramees verwisseld voor de Taf. Maar als je die regeltjes hebt, dan is het vrij eenvoudig.
Zelfde schrift?
Zelfde schrift. De pagina van de Talmud is identiek. En dat is ook vaak de valkuil. Oh, ik ga nou toch eens kijken of ik nu met mijn Hebreeuws ook de Talmud ga lezen. En dan valt dat heel erg tegen. Ja. Maar het is, ja, je zou kunnen zeggen, de verwantschap tussen de Germaanse talen, dat is iets waar je mee kunt vergelijken. De periode, ja.
Ja, gaan heel tijd later, maar Jezus die sprak ook Aramees?
Ik zou geneigd zijn te zeggen dat hij Hebreeuws heeft gesproken. Ja? Er is toen die film geweest, de vreselijke film.
De Passion.
Ja, de Passion of Christ, ja. En daar was het Aramees werd gesproken, ja. Ik zou geneigd zijn om te zeggen, ik heb er even wat te zeggen, het was ten tijde van de Tweede Tempel, ja, binnen de grenzen van Eretz Israël, in het Oude Jeruzalem, of in Nazareth, of in Bethlehem, nou noem maar op al die plaatsen, dat was, als daar geen Hebreeuws werd gesproken, waar was het dan? Ja, dus ik heb me altijd een beetje verbaasd, film is absoluut geen criterium, die film is zeker geen criterium, maar ik heb me altijd een beetje verbaasd waarom men dat dan heeft gekozen voor het Aramees, daar was geen enkele reden voor. Als we kijken, de ballingen die terugkomen uit Babylon, onder Ezra en Nehemia, spreken ook weer Hebreeuws. De Jeruzalem Talmud is voornamelijk in het Hebreeuws geschreven. Alle standaardwerken aan commentaren op de Tenach, die in de loop der eeuwen verschenen zijn, vanuit Safed, vanuit Tiberias, vanuit het Oude Jeruzalem, niet in Aramees, allemaal in het Hebreeuws. Dus waarom zou Jezus Aramees hebben gesproken? Dat ligt niet voor de hand. Sterker nog, ik ben ook geneigd om te zeggen dat het Nieuwe Testament oorspronkelijk geschreven is, niet in het Hebreeuws. Niet een.
Die brieven van Paulus aan Griekse gemeenten is interessant.
Maar Paulus die heeft ook grootste deel van zijn leven dus niet binnen de grens van Israël doorgebracht. Hè? En zijn werk, zijn belangrijkste werk, zijn belangrijkste taak, die is niet binnen de grens van Israël. Tegendeel, ja. Maar we weten natuurlijk ook wel dat, dan kom je bij heel ander, goed, een heel ander terrein natuurlijk, maar dat er wel wordt gesproken over niet zulke gelukkige vertalingen van de oorspronkelijke tekst waar het Nieuwe Testament waarschijnlijk in geschreven is. Ja,
ja? Maar Hebreeuws punt die ook in het Grieks staat.
Ja, ja. Maar goed, dat is een, weer een andere afdeling. Daar ben ik vanavond niet voor ingehuurd.
Nee, u had het er net over dat de mensen die uit Babylon kwamen, dat die daar een Hebreeuws spraken. Je zou verwachten dat ze het Aramees spraken.
Ja, ja, maar, dat zou je ook verwachten. Maar ze zijn natuurlijk wel teruggekomen met een missie. Ja? Koning Cyrus, die had toestemming gegeven om de tempel te herbouwen. Dat betekent, en dat gaat heel ver, maar dat betekent dat het Joodse volk dus van Cyrus opdracht krijgt om ook weer iets te doen aan hun eigen, wat ze tegenwoordig zouden zeggen, identiteit. En daar hoort natuurlijk de oorspronkelijke taal helemaal bij. Inmiddels, met de tijd van de Hellenisten, zitten we dus nog steeds in die vervolmaking van die, of het completeren van die ballingschap, die begonnen is in het Oude Egypte, is dus ook weer een vervolg daarvan. Het zou te ver voeren om daar inhoudelijk nu in te gaan met de strijd van de Maccabeeën. Matijahu in Modi'in en alles, die hele opstand. En uiteindelijk het verdrijven van de Hellenisten, en niet alleen de legers, maar de hele cultuur en dergelijke, was ook niets anders dan, en we zouden bijna moeten leggen, een taalstrijd. Ja? Alles wat te maken had met de invloed van de Hellenisten, En dat was te beginnen natuurlijk de afgodsdienst. Maar alles wat daarbij, dat moest zo ver mogelijk verwijderd worden uit Eretz Israël, uit het land Israël. En daarom was dat, die periode, ook een moment waarop heel veel aandacht werd besteed aan het nieuw opnieuw terugbrengen van het Hebreeuws. Als wij een blik zouden werpen in de Mishna, dan zie je hier en daar een Grieks woord. Maar echt hier en daar. En dat zijn restanten die dan die strijd van de Maccabeën tegen Hellenisten hebben overleefd. Nou, dat zijn heel incidentele woorden. Maar dat geeft wel aan, zo vertelt ook een van de verklaarders, dat er waarschijnlijk veel meer Grieks in die periode is gesproken. En men heeft dat ook weer allemaal naar buiten gewerkt ter vlucht van het Hebreeuws. Dat moest terugkomen. Die identiteit, die moest terugkomen. Vanuit die periode dateert ook een uitspraak die later in de Talmud is opgenomen. En die nogal wat consequenties heeft, ook van vandaag, in de regels rond het gebed. Dat klinkt misschien een beetje vreemd in uw oren, maar ik vertel wel meer vreemde dingen hier. Dus dat, wanneer wij ons gebed uitspreken, dagelijks gebed, ochtendgebed, middaggebed, avondgebed, dan doen we dat in het Hebreeuws. En een van die regels is ook wanneer je het gebed uitspreekt. En door omstandigheden denk je helemaal niet na wat je zegt. Of de tekst is zo ingewikkeld dat je niet begrijpt, voldoe je toch aan je gebedsverplichting. Dat is zo'n regel. En dan zegt de Talmud, dat geldt alleen maar wanneer je het gebed uitspreekt in het Hebreeuws. In iedere andere taal, en dat kan, ja, iemand die Hebreeuws niet machtig is, die kan het, mag het ook in een andere taal uitspreken, maar dan onder voorbehoud dat hij wel moet begrijpen wat hij zegt. En dat betekent dus dat het Hebreeuws ook in de gebedsraad een soort meerwaarde heeft. Je kunt zelfs in je gebedsverplichting voldoen, ook als je geen woord begrijpt wat je zegt, want het is Hebreeuws. Die uitspraak dateert uit de periode dat het Joodse volk zich probeert te ontdoen van onder andere de invloed van het Grieks. En dan zien we ook een fenomeen te later, zullen we zien dat hier wordt dan nog gevochten tegen, noem maar die vreemde elementen in het communicatiemiddel wat wij taal noemen. Later verdwijnt dat. Integendeel, dan krijgt het een heel andere plaats. En dan, de Grieken zijn verjaagd. De Maccabeën, die hebben gewonnen, die krijgen dan andere problemen, interne problemen, zo gaat dat vaak. En dan komen we aan de tijd van het Romeinse keizerrijk. En daar hebben we ook weer een kaartje. Dat is het onderste deel van die kopie wat ik heb uitgedeeld. Het verhaal is bekend. Dat is dus dit kaartje. Het verhaal is bekend ook het oude Israël, het oude Palestina, wordt ingelijfd bij het Romeinse Rijk, verliest een heel stuk van haar eigen identiteit, de naam Jeruzalem verdwijnt, de tempel wordt verwoest, de tweede tempel, Joden gaan in ballingschap, en die verspreiden zich eigenlijk in dit hele gebied. Dat kaartje is niet eens helemaal compleet eigenlijk. Want ook ten tijde van het Romeinse Rijk komen de eerste Joden ook al in Engeland aan. In Groot-Brittannië. Waarschijnlijk niet zo noordelijk als Nederland. Wij moesten nog worden uitgevonden, dus we konden hier nog niet wonen. Maar in ieder geval in die grote cirkel die je ziet, dat zijn allemaal plaatsen waar de Joodse gemeenschap zich ten tijde van het Romeinse Rijk, dus tussen de eerste en de vierde eeuw, zich vestigden. Welke taal spraken ze toen? Zover zij kwamen uit Israël, uit Eretz Israël, spraken ze Hebreeuws. Zover zij kwamen uit het oostelijke, veel oostelijk gelegen Babylon, spraken zij Aramees. En dan ontstaat die hele grote diaspora, die gevolgd wordt door voortdurend nieuwe Joodse volksverhuizingen over de eeuwen heen. Daar gaan we zaak even iets over vertellen. En dan krijg je ook de grote taalwisselingen en de introductie van andere talen binnen de Joodse gemeenschap, die dan toch weer voor zichzelf heel identiteitsbepalend gaan worden. En dan krijg je in feite vanaf dat moment toch min of meer ook de scheiding, die wij later noemen de scheiding tussen Ashkenazim en de Sefardim. Ja, hoe vertaal je Ashkenazim? Dat is heel makkelijk, want Ashkenaz, dat is het woord dat later een betekenis krijgt als Duitsland. Dat betekent dus dat deel van Europa, het wat oostelijk, wat noordelijk gedeelte van Europa. En de Sfardim, van Sefarad, duidt op de trektocht naar voornamelijk het Iberisch Schiereiland, Spanje, Portugal, maar ook de verspreiding rond de Levant enzovoort. Dat in eerste instantie al direct plaatsvindt, maar geïntensificeerd wordt na de expulsie in 1492. En daarna. Maar dan ontstaat al iets van een verandering. Taalgebruik. Iets van verandering van uitspraak. Iets van verandering van het toepassen van taalelementen. Anders bij de Ashkenazim dan de Sfardim. Zonder te veel te diep in te gaan in die ontwikkeling zelf, de historische ontwikkeling, is het wel interessant om even te kijken waar komen die gemeenschappen vandaan en waar gaan zij dan naartoe. En daar wou ik even dit eerste deel mee besluiten. De Romeinen, die waren natuurlijk gebaat bij wat wij tegenwoordig integratie noemen. Dat is ook niet voor niets. En de Jood, de Joodse gemeenschap heeft het best moeilijk gevonden. Die ziet in eerste instantie het wegvoeren van de Joden uit het oude Palestina naar het noorden toe, naar Rome. En, als een soort daad van vijandschap. Antropologen zien dat veel meer als een daad van die grote smeltkroes creëren, waardoor volkeren dat zich met elkaar vermengen en dan krijg je één rijk, één volk. Is niet anders dan dat. Dat gaat niet vrijwillig, dus dat gaat gepaard met dwang. En dan ontstaat natuurlijk een vijandschap en dergelijke. Dat is heel logisch allemaal. Het is natuurlijk een daad als gevolg van oorlog, strijd enzovoort. En zo ontstaat ook wat wij in het Hebreeuws noemen een grote bilboel. Een grote, hoe zeg je dat, een vermenging. Een vermenging. De Babylonische Joden, die daar eeuwen hadden gewoond, die voelen ze toch gedwongen om meer naar het noorden te trekken. En die komen uiteindelijk in de zuidelijke staten terecht, van wat wij later de Sovjet-Unie, veel later hoor, gaan noemen. De Joden uit Palestina, die komen terecht in de omgeving van Turkije, Italië, Rome dus, maar ook Griekenland. Die waren ook uit meer naar het westen, de Levant, de noordelijke kusten van Afrika. En natuurlijk, heel geconcentreerd, Spanje en Portugal. Eerst Spanje en later ook Portugal. En dan ontstaan er eigenlijk twee kernen. Eén kern, Midden- en Oost-Europa. En een andere kern in Spanje, Portugal. Maar we moeten niet vergeten, en dat is heel belangrijk om te weten, dat het alleen maar kernen zijn, maar in heel zuidelijk Centraal-Europa waren toen al Joodse burgers. Die waren er al. Als we kijken bijvoorbeeld naar de presentie van grote Joodse gemeenschappen in Europa, dan hebben we het inderdaad over heel oude gemeenschappen. In Polen wordt gesproken, dat is gewoon historisch gegeven, dat in het land Polen zelf, wat er in al die eeuwen ook veranderd is aan grenzen en dergelijke en nationaliteiten, hebben 1000 jaar Joodse gemeenschappen gezet. En dat betekent, zeg maar tot 1940, betekent in de 10e eeuw waren daar gevestigde Joodse gemeenschappen. In Rusland, vanaf de hoogte eigenlijk, zeg maar, vanaf de hoogte van het Wit-Rusland naar beneden toe, grenzend aan Iran, hebben vanaf de Babylonische ballingschap Joodse gemeenschappen gezeten. Spanje, Portugal, vanaf de Babylonische, van het begin van de Romeinse ballingschap, hebben Joodse gemeenten gezeten. Gemeenschap betekent dus niet enkele, niet individuen, maar gemeenschappen. En in die periode ontstaan dan ook de grote verschillen in taal tussen de Oost-Centraal-Europese Joden en de, nou zeg maar, in de Zuidwestflank, Iberisch Schiereiland, het zuiden van Frankrijk en net aan de andere kant van de straat van Gibraltar, dus wat het tegenwoordige Marokko, Tunesië is. En op het moment dat ze zich daar vestigen, is ook heel sterk afhankelijk van de maatschappelijke positie die zij zich veroveren, in hoeverre hun leefgemeenschap vasthoudt aan de taal van het Hebreeuws en zich ook de taal van de landen waar zij gaan verblijven eigen maken. En dan zie je ook een aardig fenomeen dat juist die landen waar het contact met de autochtone bevolking, dat heet autochtone in die tijd, maar de toen autochtone bevolking, heel sterk van invloed was op taalgebruik. En wat had het ermee te maken? Bijvoorbeeld de Joodse gemeenschappen die in het noorden van Afrika terechtkwamen, of in streken kwamen waar later de Moren woonden, die hadden het qua taal, althans qua behoud van het Hebreeuws, veel moeilijker dan de Joden die in Rusland, Polen, of later in Duitsland, of in dit deel West-Europa terechtkwamen. Want op het moment dat zij kwamen in die landen waar de invloed van Semitische talen überhaupt bestond, waar de tijd van de Polen, het Arabisch, dan is het al veel moeilijker om je eigen taal, nou, zuiver te houden, maar je eigen taalidentiteit te behouden, want de invloed van verwante talen is natuurlijk veel groter dan de invloed van talen die helemaal niet verwant zijn. Een Israëliër die in Hongarije terechtkomt, die heeft geen enkel last om zijn Hebreeuws te handhaven. Op het moment dat hij in Jordanië gaat wonen, is dat veel lastiger. Want daar is die verwantschap. Dat zien we ook. Wij Nederlanders, wanneer we in Enschede gaan wonen, is het veel moeilijker om algemeen beschaafd Nederlands te blijven spreken. Die Oosterburen, die doen hun invloed wel gelden. Taalkundig gesproken. Dat is ook, die ontwikkeling is ook een grote invloed geweest op niet alleen de ontwikkeling van de Hebreeuws, maar ook het handhaven van de Hebreeuws. En als je dan kijkt naar de Joden, de Joodse gemeenschappen in Spanje, dan slaan we weer een heel stuk van de geschiedenis over. Ja, we zitten nu, laten we maar zeggen, in de 12e, 13e eeuw, de eeuwen voor de expulsie. Grote invloed in Spanje, Portugal, van de Moorse gemeenschappen, hebben heel veel invloed gehad op de Joodse gemeenschap. Belangrijke, heel belangrijke, religieus, filosofische werken, Joods-filosofische werken, die daar zijn geschreven, Ibn Tibbon bijvoorbeeld, of ook van Maimonides, niet in het Hebreeuws, en ook niet in het Aramees, in het Arabisch. Moet je een beetje voorstellen, dus dat, ja, je hebt van die rabbijnen die schrijven, die publiceren, die doen dat in het Nederlands. Ja. Dat heeft dus heel weinig te maken nog met de identiteit van het Hebreeuws. Dat zijn ze kwijt. Of in ieder geval is het zo, wil je publiceren voor je gemeenschap, wanneer Maimonides wil gaan publiceren, zijn gids der dolenden, Arabisch, want dat kunnen ze lezen. Dat kan mijn gemeenschap nog lezen. En dan zien we ook eigenlijk, dus dat gedurende die eeuwen van de diaspora, dus kennelijk werd toch het Hebreeuws een beetje dreigend te verliezen. Nogmaals, daar ligt dat ook een beetje voor de hand, want ja, Arabisch en Hebreeuws zijn verwante talen, beide Semitische talen, dan is het angst, of de mogelijkheid om de taal te verliezen, ligt veel meer voor de hand dan bijvoorbeeld wat er in Oost-Europa is gebeurd.
Ja. Maar doet dat af aan de waarde van dat stuk, zeg maar, als het niet...
Nee, ja, eigenlijk wel, zonder daar een waardeoordeel over te hebben, hoor. Lashon HaKodesh, de heilige taal, is voor de religieuze Jood een verbintenis met al die eeuwen van, nou, zeg maar, vanaf het begin van de schepping. Dat is ook één van de redenen waarom wij ook nu nog binnen de orthodoxe gemeenschap vasthouden, heel erg vasthouden aan het Hebreeuws. Alle joodswettelijke publicaties van vandaag, huidige commentaren op de Tanach, verschijnen nog steeds gewoon in het Hebreeuws. En het geen gebruik maken van het Hebreeuws wordt altijd gezien als een stapje van assimilatie. Iets kwijtraken. Kijk maar, de Joden in Egypte, die zijn ook niet geassimileerd, ze hebben hun taal vastgehouden. Dat is ook één van de redenen, dat klinkt misschien nu een beetje bijzonder, dat de boeken van Maimonides in eerste instantie bediscussieerd werden of die wel zouden kunnen passen, noem maar, binnen het kanon van boeken die binnen de Joodse gemeenschap gehanteerd mochten worden. Dat was een heel bijzonder fenomeen. Maar het is wel een tonen van, kijk, zover, dat was de situatie in Sefarad.
Ik ben die boeken dan in het Hebreeuws.
Zeker.
Kregen ze toen niet een
ja. Het heeft niet eens een generatie geduurd totdat die boeken van de Maimonides vertaald werden in het Hebreeuws.
Kregen ze toen ook een andere waarde?
Het was in ieder geval, de waarde is een beetje moeilijk, het was een bevestiging dat de boeken niet onderdelen van de religieuze status ten opzichte van andere boeken. Rashi bijvoorbeeld, de bekende bijbelcommentator, rabbijn Shlomo Yitzchaki, uit Rijms en later Worms. Ja. Dat is de basiscommentator op de hele Tanach, op vrijwel de hele Talmud, heeft zijn commentaren, 12e eeuw, geschreven in het Hebreeuws. En dat terwijl er door de gemeenschap in Frankrijk Frans werd gesproken. En hier en daar vinden we ook dat Rashi zegt ter verduidelijking dat heeft die betekenis. En dan zeg je een woord in oude Frans, belaas, in de taal van hen die afgodsdienst bedrijven. Dus ja, dat is de term die ervan gebruikt wordt. Dat is alleen ter verduidelijking met de taal. We houden vast aan de Hebreeuws. Het zijn verschillende soorten werken natuurlijk. Maimonides is vooral bekend om zijn codex. Ja, om zijn codificatie van de wetboeken. Rashi meer als uitlegger van... Rashi heeft in dat opzicht doet ook geen, wat je zou noemen, halachische uitspraken. Hè. Die doet geen uitspraken over wetgeving en dergelijke. Het is puur een commentator. Ja. En hij citeert Midrash, hij citeert Talmud, er zijn allerlei bronnen. Maar Maimonides heeft een heel ander soort werk gedaan. Maimonides heeft zijn filosofische werken geschreven. Rasje heeft dat nooit gedaan. Er waren dus twee andere soorten boeken. Maar taalkundig zijn er in de eerste instantie vragen gesteld bij wat Maimonides heeft gedaan. Door toch ja, een beetje in het Arabisch te publiceren. Maar dat laat wel zien dus dat in ieder geval het Hebreeuws in de Sfardische gemeenschappen onder druk stond. Dan zou er bijna geneigd zijn, nou, dat is dan niet het geval bij de Ashkenazische Joden. Wel zeker. Wel zeker. Want daar zie je eigenlijk precies het tegenovergestelde. Als je kijkt naar de publicaties, de religieuze publicaties binnen de Ashkenazische Jodendom, allemaal in het Hebreeuws. Maar daar ontstaat een ander fenomeen en dat hebben de Sefardim dan weer niet. De Sefardim, hoe dan ook, zijn toch altijd als spreektaal in eerste instantie, hebben zij vastgehouden aan het Hebreeuws. Heel lang. Ja, zij zijn Ladino gaan spreken, maar het Hebreeuws is altijd een heel constant element gebleven, ook in die gemeenschappen. In het Ashkenazische Jodendom, en hebben dat zijn dus die groeperingen die vanuit Babylon naar het noorden zijn getrokken, Rusland en daarna West-Rusland, Polen, doorgedrongen Duitsland tot in de Lage Landen, die hadden het Hebreeuws niet meer als spreektaal. Die zijn Jiddisch gaan spreken. En Jiddisch is dan, je zou bijna moeten zeggen, een soort Germaanse taal. Maar door spekt, maar respect is weer niet het goede woord. Maar, maar gemengd.
Door regen.
Ja, door regen, dat is ook weer niet. Maar heel erg vermengd met Hebreeuwse termen, Slavische uitgangen. En dan ook heel erg afhankelijk welk deel van Europa het werd gesproken. Want je hebt Oost-Jiddisch, je hebt West-Jiddisch, je hebt Pools-Jiddisch, je hebt Russisch, je hebt Litouws-Jiddisch enzovoort. Daar komen we straks nog wel iets over te vertellen.
Het is ook een mengelmoes met Hebreeuws.
Ja, zonder Hebreeuws, zonder kennis van Hebreeuwse termen, is het Jiddisch niet te verstaan. Je herkent wel Duitse termen, je kent ook wel een stukje van, Duitse grammatica erin, zover je Jiddische grammatica heeft. Daar is wel een hele discussie over wat dat wel zo is. Ja? Maar zonder Hebreeuws. Maar dan is het heel interessant. Maimonides publiceert in het Arabisch. Maar spreekt Hebreeuws. En aan de Ashkenazische kant wordt gepubliceerd in het Hebreeuws. En wordt gesproken in het Jiddisch. Dat wil ik nu eventjes bij laten. Dus tijd voor de koffie. Ja? Ik weet niet of op dit moment dringende vragen zijn, heb ik durf ik te stellen, dat kan misschien nu even tussendoor voordat wij